Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord, mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Psalm 49, het eerste vers. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen gemeente daarna het vijfde vers van Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond. Psalm 33 vers 5 na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen de Heilige Schrift, gemeente. Uit het profetenboek van Jesaja deze avond. Jesaja 44. We lezen daarvan de eerste 8 versen. De schriftlezing is wat u vindt in Jesaja 44. Het eerste tot en met het 8e vers. Daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker, uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeschurun die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere der heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. En wie zal, gelijk als ik, roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb. En laat ze de toekomstige dingen en die komen zullen hun verkondigen. Verschrik niet en vrees niet. Heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gij lieden zijt mijn getuigen. Is er ook een God behalve mij? Immers is er geen andere rotssteen. Ik ken er geen. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. Wij zullen nu Gods aangezicht zoeken en hem bidden om zijn zegen. Laat ons bidden. Heere, wat doet u moeite? Wat doet u moeite dat het volk het horen zal? Wat zet u hoog in? En wat komt u diep neer? Met het woord van appel tot het volk dat naar uw naam genoemd is, het volk dat zoveel bemoeienissen van u ontvangen heeft, het volk dat voorwerp van uw ontfermingen is en was, het volk dat desondanks van u was afgeweken, het volk dat zo lange tijd achtereen de vermaningen van de profeten had gehoord, tot wie de woorden van gericht en van oordeel en van vermaning gekomen waren, opdat ze naar u zouden horen. Het volk tot wie u de klacht had doen horen: mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten. En ze hebben voor zichzelf bakken uitgehouwen. Bakken die geen water houden. En ze waren erachter gekomen. Want nu zijn ze in ballingschap. En nu leek het verloren. En nu was het volk ontredderd. Nu was het weggedaan uit het land der belofte. En lagen de steden in puin. En was Jeruzalem een verwoesting. En het heiligdom een ruïne. Wat doet u veel moeite, Heere, om ook dan nog, zelfs dan nog, uw stem te doen horen, opdat het verstaan zou worden. Hoor nu, o Jacob en Israël die ik verkoren heb. Weet u het dan niet? Bent u het dan vergeten dat ik uw maker ben, uw formeerder van de buik af, ik die u help? Is dan de herinnering totaal verloren? Zijn dan de geschiedenissen van mijn bemoeienissen weggespoeld uit uw memorie? Weet u het dan niet meer? Heere, wat doet u veel moeite terwijl u komt? O Heere, u had kunnen komen nogmaals met vermaningen en met oordelen en met gerichten. Maar u kwam met een genadige toezegging. U kwam met kostbare beloften. U zocht het volk op, zoals u eertijds Adam had opgezocht. Adam en zijn vrouw, die moedwillig zich van u hadden afgewend. Die van u niet wilden weten, die eigen wegen gingen. Maar u zocht ze op. Waar zijt ge? Waar bent ge? Adam, mens, waar ben je? Zoon God bent u, Heere. Mogen we het bedenken vanavond? Wilt u het ons op het hart zetten? Wilt u, o Heere, ons hart aanraken, opdat we ook deze avond, nu we in een gewone zondagse bijeenkomst samengekomen zijn, ons toch zouden realiseren dat de stem van diezelfde God ook hedenavond nog klinkt, dat u dezelfde bent, Heere, dat u niet veranderd bent en dat u nog een volk, een mensenkind, een jongen, een meisje, een oudere, die het voor u belijden moet. Heere, ik heb het verdorven, zoals we het vanmorgen gezongen hebben, als u mijn ongerechtigheden gadeslaat. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Gena, o God, gena. Maar dat u de eerste bent. En dat u komt, Heere. En dat u uw armen wijd uitstrekt. En dat u niet wilt dat de goddeloze verloren gaat. Maar dat zelfs de goddeloze, de afgodendienaar, degene tot wie u zeggen moet: wat kom je doen? Zoals we vanmorgen hoorden. Wat kom je doen? Waarom zoek je niet bij je eigen afgoden die al zoveel jaren dient, dat u nochtans zegt: Nee, niet om u. Niet om u, maar ter wille van mijn woord. Op grond van mijn belofte. Op de grondslag van mijn vaste belofte. Vanwege mijn naam. Heere der Heerscharen is mijn naam. Ik de Almachtige en de Eeuwige, maar die in de toorn aan ontferming gedenkt. Zoek mij toch en leef. Als we vanavond samengekomen zijn, Heere, dan weet u hoe. Ja, dan weet u hoe. Dan kent u ons hart. Wellicht met verwachting. Misschien wel met uitzien. Omdat het toch weer uw woord is dat ook vanavond open zal liggen. En dat de dienaar die vanavond op de kansel staat, Heere, toch geen andere intentie mag hebben dan dat woord te doen spreken. Daarom, en omdat we het mogen weten, dat u door middel van de verkondigingen van uw woord zalig maakt die gelooft. Heer, als we zo met verwachting gekomen zijn, ziende op u. Heere, wilt u die verwachting niet beschamen, maar wilt u, o Heere, die begeerig maakt, ook vervullen. Die dorstig maakt, ook lessen. Die honger schenkt, ook vervullen met het voedsel van uw woord. Of, wanneer we in een heel andere gestalte gekomen zijn, gewoon, omdat we het gewend zijn. Heere, laat het verrassend mogen zijn. Laten we ervan op mogen zien vanavond, dat u de gewoonten doorbreekt en zelfs onze gewoonten wilt heiligen. Dat het vulling krijgt, dat het invulling ontvangt, Heere. Door uw werk, door de genade van uw geest, door de kracht van uw ontferming, om Christus wil. Het kan nog anders. Misschien zit hier wel tegen onze zin. Een jongere of een oudere. Tuurlijk zijn we wel gekomen, misschien omdat we moesten of omdat we toch gewoon zijn, maar toch, we hadden er eigenlijk helemaal niks mee op zo'n prachtige zondag en dan weer in de kerk gaan zitten. Wilt u ook die gestalte beschamen, Heere? En geef dat we zo mogen luisteren, zoals we, wanneer we voor uw rechterstoel zullen staan, o Heere Jezus Christus, zoals we dan zullen wensen vandaag gehoord te hebben. We leggen deze dienst bij u neer, nu al, in uw handen, o Heilige Geest. En we leggen tegelijkertijd de namen van onze jongeren bij u, en de namen van onze ouderen en hun harten. Zoals het van Joram gold en zoals het van Jozefat gold en van die koning van Edom gold, Heere, het kon niet om hen. En daarom kan het vanavond ook niet om ons. Maar Heere, ter wille van uw naam. Die naam die toch verbonden is aan de dienst van het woord en aan de samenkomsten van de gemeente. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Ja, dat gold de tempel en het heiligdom in Jeruzalem. Mag het nog gelden, Heere. Hier wordt de vrede geschonken. Hier wordt de blijdschap geschonken. Ja, hier wordt ook de onrust geschonken. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van verrukking en van vreugde maakt mijn hart en mijn ziel van liefde en van ontzag en van de vrezen van uw naam dronken. Heere, zo kan het toch zijn in het leven van uw kinderen, dat er momenten zijn. Ja, er zijn momenten, Heere, dat ze dor zijn. Dor en mat. Dat ze van droogte branden. En dat er geen lafenis is. Maar het kan ook anders. Mag het vanavond zo zijn, Heere. Dronken van vreugde. Omdat u me opzoekt. Omdat u mijn hart raakt. Omdat u het zegt. Ik ben uw heil. Alleen. Ja, dan bent u het ook maar alleen. Dan is er ook maar één naam. En dan is er ook maar één werk. Heer, en dan is er maar één God en zaligmaker. Die het voorwerp van het geloof is. Maar niet minder. Het voorwerp van de liefde. Heere, U weet alle dingen. U weet, ja, u hebt het zelf in mijn hart gelegd, Heere. Zie maar van binnen. U weet dat ik u lief heb. En er is nog iets dat ik weet. En dat weet ik. Door genade u hebt het me geopenbaard. Dat u mij lief hebt. Heere, dat is onmogelijk. Dat kan helemaal niet. En toch, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Om Christus wil. We dragen elkaar vanavond nu de Heere op. U kent ieder van ons. We bidden nu voor diegenen van ons die nog met vakantie zijn. Geef dat ze goede weken mogen ontvangen. Om straks toegerust en uitgerust wellicht weer aan het werk te mogen gaan. En die jonge mensen op school. Heer, u kent ieder van ons. In alle opzichten. Tot in de diepste en de donkerste hoeken van ons hart. Doorgrond ons en ken ons, Heere. Zie of er in ons een schadelijke weg is. Leid ons op de eeuwige weg. Heere, doorgrond en ken ons. Zie of er in ons hart en in ons leven een pijnlijke plek is. Wilt u het helen? En wilt u verzachten? En wilt u komen? En wilt u het zeggen? Ik ben uw heelmeester. En zo bidden we om uw gunst en zegen, Heere. Voor de gemeente als zodanig. Met de dienaar, dominee Procé en zijn vrouw. En vanmorgen baden we al voor hem. Voor de kerkraad, voor allen die een taak mogen hebben. Voor het werk in de gemeente dat straks weer beginnen zal. We dragen het aan u de Heere op. Heere, u die van de gemeente wist. U weet toch nog van de gemeente. Van de wonderen die geschied zijn. En ze waren er. Heere, u bent toch nog dezelfde. Doe het nog, o Heere. Doe het vandaag. Tot verheerlijking van uw naam. Tot zaligheid van onze ziel. En tot neerwerping van het rijk van de boze. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we zullen zingen Psalm 63. Psalm 63, de versen 1, 2 en 3. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Het eerste vers, het tweede vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. En ook het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. Het eerste, tweede en derde vers van Psalm 63. De collectengemeenten zijn bestemd voor de kerk en voor de bouwkas. Gemeente, we gaan vanavond voor de tekst van de prediking terug naar 2 Koningen 3. Hetzelfde hoofdstuk als deze ochtend dus. Het tweede koningenboek, daarvan het derde hoofdstuk. En de tekst van vanmorgen was de versen 11 tot en met 14. Ik lees dat nog een keer. De versen 11 tot en met 14 was de tekst van vanmorgen. Jozefat zeide: is hier geen profeet des Heren dat we door hem de Heren mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten van de koning van Israël en zeide: hier is Elisa, de zoon van Zafat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zeide: des Heren woord is bij hem. Zo togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zeide tot de koning van Israël: wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Doch de koning van Israël zei tot hem: nee, want de Heer heeft deze drie koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. En Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen. Nog u aanzien. En de tekst voor de preek van deze avond vindt u in de versen 15, 16, 17 en 20. 15 tot en met 17 en 20. Nu dan, breng mij een speelman. En het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heren op hem kwam, op Elisa dus. En hij zei: zo zegt de Heere, maak in dit dal veel grachten, want zo zegt de Heere, gijlieden zult geen wind zien en ge zult geen regen zien, nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat ge zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Vers 20, en het geschiedde des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er ziet, water door de weg van Edom kwam, en het land met water vervuld werd. Tot zover. Geliefde gemeente, wat is het kenmerk van een Bijbelse prediking? Met andere woorden, waaraan moet een dienaar van het woord voldoen? Wil hij in de bediening van dat woord recht doen en datgene wat de schriften en wat in de schriften de Heere zelf hem oplegt. Hoe zal hij voldoen aan de opdracht: predik het woord? Nou, zo oud de kerk is, zo oud en zo lang zijn de meningen daarover verdeeld. Het is treurig dat we het moeten constateren, maar het is niet anders. Bijvoorbeeld, de een zegt: wel, het kenmerk van de prediking is dat er een appel moet uitgaan. Een appel op de harten van de hoorders. Ze moeten aan het werk gezet worden. Ze moeten uit hun lijdelijkheid weggetrokken worden. Uit hun natuurlijke ingezonkenheid. Ze moeten actief zijn. Immers. Is het niet een woord van de apostel: werk uw zaligheid met vrezen en beven? En is het niet de doorlopende boodschap van de profeten van het oude verbond geweest: bekeert u, besnijd uw hart en niet uw klederen? Een appel, een imperativus. Trouwens, was dat ook niet de prediking van Johannes de Doper? En de prediking van de Heere Jezus: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, daarom geloof het evangelie en bekeert u. En ook de apostelen. Spraken ook de apostelen soms anders: benaarstig u. Benaarstig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat is het kenmerk van de prediking. Van de Bijbelse prediking, van de prediking waar vrucht op verwacht mag worden. Ze bestaat daarin dat pijlen moeten worden afgeschoten op de harten van mensen. Opdat wat doods en dodig is zal worden opgewekt. Een appel. Al te veel moeten we immers lijdelijkheid, dode passiviteit constateren. Dat is een mening. Een ander zegt nee. Nee, dat niet. Juist niet. Want daar zijn we mee vastgelopen. Denk maar aan het conflict met de remonstranten. Als je mensen oproept om te gaan werken, om actief, activistisch te zijn, dan werken ze zich juist dood. Trouwens, die mens is al dood. En die mens moet worden aangezegd dat hij niets kan doen. Niets kan doen tot zijn zaligheid. Hij heeft wel een vrije wil, maar het is een vrije wil ten kwade. En ten goede kan een mens werkelijk niets doen. Is dat niet de sprake van het woord van God? Is het niet de apostel die het zegt tot de gemeente van Efes en die tot hen zegt, van nature was gij dood, dood door de misdaden en de zonden? En als de Heere Jezus tegenover zijn discipelen wijst op het werk dat in hun hart gedaan is, als hij een terugblik geeft op het wonder van zijn genade, zegt hij dan niet, gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Dat is mijn werk geweest, mijn discipelen. En de apostel Paulus dan, in die machtige Romeinenbrief, daar waar hij de vleeselijkheid en de natuurlijkheid van het menselijk bestaan onder woorden brengt, en als hij roemt in de genade Gods, in het welbehagen van Gods verkiezing, zegt hij dan niet heel scherp, het is niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermende Gods. Wel, zegt zo iemand, de prediking van het woord van God, de prediking moet juist zijn de prediking van het welbehagen van God, het eenzijdige, soevereine werk Gods, dan komt er pas ruimte als ik dat ga zien. De ene mening en de andere mening. En tegenover elkaar wordt er wat afgestreden. Is er wat verwarring en verwarring geweest in de loop van de eeuwen? Zelfs kerkscheuringen over dit punt. Over de strijd die er is tussen de menselijke verantwoordelijkheid en het goddelijke welbehagen, Gods soevereiniteit. Kerkscheuringen over datgene wat de spits van de prediking moet zijn. Mag er geappelleerd worden? Moet er geappelleerd worden? Hoe is dat met het algemeen aanbod van genade tot wie dan ook? Hoe is het eigenlijk? Zou het soms kunnen zijn, gemeente, dat we verrassenderwijze in een geschiedenis, ergens midden in het Oude Testament, licht op deze problematiek zouden kunnen ontvangen? Ik denk het. Vanavond, in de stof van deze geschiedenis, opnieuw over het bezoek van drie koningen bij de profeet Elisa. Vanmorgen hoorden we allereerst over een scherpe afwijzing en vervolgens over een genadige toewending. Vanmiddag drie dingen. Allereerst een merkwaardig verzoek. Vers 15. Elisa, nu dan, breng mij een speelman. Vervolgens een verrassende opdracht. Vers 16. Zo zegt de Heere, maak in dit dal veel grachten. En tenslotte, een heerlijke belofte en de vervulling ervan. De versen 17 en 20. Nogmaals dus, het bezoek van de drie koningen bij de profeet Elisa. Een merkwaardig verzoek. Een verrassende opdracht. Een heerlijke belofte. Even een terugblik, gemeente, aangaande de dingen die we vanmorgen hebben gehoord. Koning Joram is ten strijde getrokken tegen Moab. Moab die van hem afgevallen was en niet meer van plan was om de jaarlijkse schatting te betalen. En heeft de koning van Juda, Jozefat, en de koning van Edom bereid gevonden met hem mee op te trekken tegen Moab. En ze kiezen voor een lang traject. Ze gaan zelfs ten zuiden van de Dode Zee om, zo door het land van Edom. En zo trekken ze tegen Moab op. Maar dan op enig moment, dan blijkt tot een bittere verrassing dat de waterbronnen waarop ze gerekend hadden dicht zijn. En dat er geen water in de woestijn te vinden is voor die vele manschappen en hun vee. En dan blijkt plotseling de profeet Elisa te midden van het leger te zijn. En de drie koningen zoeken hem op en leggen hem hun probleem voor. Zou de Heere, in wiens dienst Elisa immers staat, geen uitkomst kunnen bieden? En ik memoreerde het u al. Elisa geeft een scherpe afwijzing. Zoek het bij uw eigen profeten, koning Joram. Maar vervolgens een genadige toewending. Nee, niet ter wille van u, koning Joram. En ook niet ter wille van de andere koningen. Maar ter wille van mijn woord, ter wille van mijn belofte. Ter wille van Jozefat, de drager van de belofte. En zo klinkt er toch evangelie uit de mond van de profeet Elisa. En daarmee zijn we aan onze tekst toegekomen, vers 15. En nou, daar kijken we van op. Als we deze geschiedenis niet kennen, dan denken we, wat is dat, vers 15? Nu dan, breng mij een speelman. Breng mij iemand die de harp bespeelt. Heel duidelijk, er wordt verwezen naar iemand die de snaren beroert. Een luid of een harp. Elisa vraagt om muziek. Daar heeft hij behoefte aan. Wat vreemd. Drie koningen bij Elisa op bezoek. Elisa, die eerst heftig uitvaart en dan de belofte van de Heere, althans het uitzicht daarop, vertolken mag. Daar midden in de woestijn, gebrek aan water. En Elisa vraagt om, vraagt om iemand die voor hem speelt, die muziek maakt. Wat betekent dat? Gemeente, laten we proberen ons een ogenblik te verplaatsen in het binnenste, ja vooral in het binnenste van de profeet Elisa. Heftig was die geweest. Met verheffing van stem is hij uitgevaren tegen koning Joram. Verontwaardigd was hij over de brutale durf en de goddeloze moed die de koning had. Koning Joram. Om samen met de twee andere koningen tot hem te komen. Opgewonden en vol van heilige toorn had hij het hem in het gezicht gesmeten. Joram, ga naar je eigen profeten toe, man. Naar de profeten van je vader en de profeten van je moeder. Nooit zag ik u eerder. Nooit hebt u gevraagd om de stem van de Heere. Nooit was u verlegen om de wil van de heilige God voor wiens aangezicht ik sta. Wel, ga weg. Verwacht niet dat de Heere u helpen zal. Wie zijn goddeloze leven handhaaft, mag er niet op rekenen dat de Heere hulp geeft. Elisa, gemeente, Elisa is geen slap mannetje die met alle winden meedraait. Ook niet iemand die erdoor gevleid is, dat kunnen we ons voorstellen, die erdoor gevleid is, dat daar drie koningen op zijn stoep staan. Je zult het meemaken, jongens en meisjes, dat de bel gaat en de koning staat op je stoep. En de koning vraagt, mag ik een ogenblik bij u binnenkomen, want ik heb een verzoek. Dan voel je je wel gevleid. Zo niet, Elisa. Elisa, gemeente. En dat staat in de verschillende geschiedenissen van de profeet Elisa. Zo wordt hij aangeduid. Elisa was een man Gods. Tegenwoordig, en daar zit best wat in, maar tegenwoordig moet je als predikant vooral een mensenmens zijn. Een mensenmens. Empathisch. Jawel, tuurlijk. Maar de dienaren van God, in ieder geval de profeten des Heren, gemeente, dat waren mannen Gods. Elisa stond in de dienst van zijn zender. En diens woorden moest hij vertolken. Of het nou ten goede was of ten kwade. Maar wel dit. Dat ging door zijn eigen hart. en door zijn eigen zinnen en door zijn eigen emotie heen. Als hij daar heftig moet uitvaren, als hij daar in heilige toorn iets van de heiligheid van zijn zender moet uitstralen. Gemeente, dan leest hij dat niet van een briefje. Maar dan staat hij zelf ook in vlam en vuur. En dan is het aan zijn gebaren te zien, aan zijn non-verbale gedrag, zoals we tegenwoordig zeggen. Dan spreken zijn ogen. En zijn woorden worden ondersteund door zijn gebaren. En dan dat andere woord dat de Heere hem geeft te spreken. En tot zijn eigen verwondering mag hij het zeggen. En gemeente, dat zal de profeet niet minder ontroerd hebben. Hij wachtte op Gods inspraak. De profeet, die er iets van kende, wat wij bij tijden zingen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Elisa, die ineens moet omschakelen en die nu iets van de ontferming van de heilige, jawel, maar van de bewogen en van de genadige God mag uitzeggen. In de toorn gedenkt de Heere aan ontferming. Nee, Joram, niet om u. Maar vanwege Jozefat. En gemeente, ook die boodschap zal niet buiten het hart en buiten de gevoelens van de profeet zijn omgegaan. Eerst was Elisa's gemoed geschokt, doordat hij al deze woorden tegen die goddeloze koning zeggen moest. En vervolgens was hij niet minder ontroerd vanwege de boodschap van genade die hij spreken kan. En gemeente, het vergt toch niet veel voorstellingsvermogen om vanavond met elkaar ons in te denken dat de profeet dan een ogenblik niet verder kan. Dat hij helemaal uit zijn evenwicht is. Dat hij ontredderd is. Hij is ook maar een mens. En zijn veerkracht is ook maar beperkt. Hij moet als het ware zichzelf vasthouden. En hij moet in evenwicht komen. Hij beseft het. Voor wat ik verder ga zeggen, heb ik de hulp van de Heere nodig. Ik heb de hand van de Heere nodig die op mij is. En de sprake Gods in mijn hart. Want ik ben zomaar niet in staat om het woord van God verder te vertolken. Gemeente, het is wat. Het is wat. Om profeet van God te zijn. Om ambassadeur. Om gezant van de heilige God te zijn. Die het zeggen mag. Aldus spreekt de Heere, Heere. Dan moet ik volkomen in zijn dienst zijn. Dan kan het niet anders. Dan zal ik het één moment beven. Beven en sidderen vanwege de heilige gloed van God die ik vertolken moet. En het andere moment zal er iets zijn van die jubel. De lof vanwege die God die zondaren opzoekt. Het is wat om ambassadeur, om profeet van God te zijn. Zo komen we ze tegen, gemeente, in het Oude Testament. Zo komen we ze tegen. We kennen de geschiedenis van Jesaja wel. Nou leest u het zelf maar een keer in Jesaja 6. Jesaja die tot profeet geroepen wordt. En die een ogenblik mag inblikken in de hemelse heerlijkheid. En daar de engelen Gods, de serafijnen, hoort zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. En dan siddert hij en dan deinst hij terug. En dan zegt hij, wee mij, Heere, wee mij. Ik verga, want ik ben een mens van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk van onreine lippen. En dan moet hij een kool van het altaar ontvangen. Waardoor hij verzoend wordt. En waardoor hij in staat gesteld wordt om profeet des Heren te zijn. En als de Heere hem dan roept, wie zal ik zenden? Ja, dan zegt hij het, zend mij, Heere, zend mij. Maar hij moet wel weten wat van hem gevergd wordt. Want als de Heere dan zijn taak, zijn missie gaat uitleggen. Jesaja, je zult naar dit volk gaan. Dat volk van onreine lippen. Ze zullen horen, jawel, ze zullen wel horen, maar ze zullen niet verstaan, Jesaja. Ze zullen wel zien, Maar ze zullen andere wegen gaan. Het valt niet mee om gezant van God te zijn. Dat gaat door je ziel heen. Welgemeente, ik wil zomaar geen is gelijk teken zetten. Dat mag ik helemaal niet. Ik wil zomaar geen is gelijk teken zetten tussen de profeten van de heilige God, die reuzen in het koninkrijk Gods, Jesaja en Jeremia en Elia en Elisa, die in het krachtenveld van de Heilige Geest hun werk moesten doen. En die zelf beefden en sidderden en anderzijds iets mochten kennen van de jubel Gods. Ik zal geen is gelijk teken zetten tussen de profeten en de dienaren van het woord nu. Ach, dat zijn maar kleine mannetjes uit het stof opgedoken, die een ogenblik iets mogen weergeven uit de schriften. En de schriften mogen openleggen. En de schriften en het verstaan daarvan aan de harten mogen leggen. Nee. Als het goed is, zien ze op tegen die reusachtige figuren die de profeten in de schriften waren. En toch, trouwens, het geldt van de ambtsdragers ook. Die bij u op huisbezoek komen. En die op een moment, als het erop aankomt, toch zullen kunnen moeten zeggen en moeten durven zeggen. Zo spreekt de Heere. En in de dienst van het woord en in de dienst van de gemeente kan het voorkomen dat er woorden gesproken moeten worden. En degene die ze verwoordt, hij staat in dezelfde breuk en in dezelfde scheur. En ook hij beeft en siddert, want hij spreekt namens de heilige God. En een ander ogenblik, als hij het evangelie mag verkondigen, als hij mag spreken over de Heere Jezus Christus en de genade die in hem is, dan kan er op de kansel, ja zeker daar, en dan kan er in de woningen wel eens iets zijn van een jubel, van de lof van de Heere. En als het goed is, gaat het door de harten heen. Wel, zo was het met Elisa. En daarom zegt hij: roep mij een speelman. Iemand die de harp bespeelt. Speel mij een lied. Nee, niet een afgodisch lied. Niet een lied van Dan of van Bethel. Maar een lied van de grote God. Speel voor mij een lied. Een lied Hama'alot. Of een lied uit het psalmboek. Speel voor mij. Gemeente, van hieruit zou ik heel wat lijnen kunnen trekken. Ik zal het maar heel sober doen, maar ik wil er toch een ogenblik iets van zeggen. Muziek en zang. Daar zou heel wat over te zeggen zijn. Iemand die daar inderdaad veel over te zeggen had en het ook gedaan heeft, was Maarten Luther. Luther die de waarde van de muziek kende. Hij was ook een groot muzikus. Hij was ook een taalgeleerde, maar hij was ook een muziekmens. Luther die de waarde van de muziek kende als wapen tegen de aanvechting van de boze. Laat ik hem even citeren. Hij schreef eens aan een depressieve vriend: mijn lieve vriend, als je treurig bent en de droefheid lijkt te winnen, wel, zeg dan vooruit, ik moet voor mijn Heere Christus een lied spelen op het orgel en een psalm of een lied zingen. Want de Heilige Schrift leert me dat mijn Heere graag een vrolijk lied en snarenspel hoort. Nog steeds Luther, grijp maar flink in de toetsen en zing erop los, totdat de boze gedachten vergaan. Zoals David deed en zoals Elisa deed. En komt de duivel terug en dompelt hij je in de zorg en in duistere gedachten, verweer je dan fris en zeg: weg duivel, ik moet nu mijn Heere Christus spelen en zingen. Gemeente, ook dat zegt de schrift. kent u dat geheim? Dat is de vraag. Het geheim van de muziek. Het geheim van het zingen van de psalmen en de liederen. Kent u het? Arm als u het niet kent. En dan zeg ik niet dat iedereen orgel moet kunnen spelen op professionele manier. Maar kent u het geheim van het zingen? Nee, niet alleen die paar psalmen in de eredienst. Hoe goed ook. Maar vaders en moeders, zing je toch met je kinderen? Is dat toch een vaste gewoonte in de gezinnen? Om te zingen. En niet alleen wanneer ze 3 jaar zijn. Dat je ze open uw mond leert en nog een paar psalmen. Maar hoort het tot de structuur van het gezinsleven? Zingen en zo mogelijk spelen. Elisa kende het geheim. Het is kennelijk bijbels. En Gods geest bedient zich ervan. Muziek. Ja, er zou veel te zeggen zijn over muziek onder ons. Muziek van onze ouderen. Ja, en ook muziek van onze jongeren. Jongens en meisjes, de meesten van jullie horen dagelijks muziek. Met de doppen in je oren. Vele uren. Ik zie het wel. Het zal hier niet anders zijn in Meneerse dan in Dort. En nu wil ik daar geen hele preek over houden, maar wel dit. Nu wil ik eigenlijk maar 1 ding vragen, maar dat geldt ook de ouderen. Maar vooral heden ten dagen de jongeren. Is dat nu muziek? Dat is de norm. Is dat nu muziek waarvan je verwachten mag dat de hand van de Heer op je komt? Dat was de muziek waar Elisa om vroeg. Opdat de hand van de Heer op hem kwam. Is het muziek die jou dichter bij de Heer brengt? Of zou het kunnen zijn, en ik vrees het, is het vooral muziek die jou van God verwijdert? Waardoor niet alleen je gehoor beschadigd wordt, maar ook je binnenste verontreinigt. Je gebed belemmert. Muziek die je bij de Heere vandaan houdt. Geef daar nou zelf maar antwoord op. En als het muziek is, en wees eerlijk, als het muziek is die je bij de Heere vandaan houdt, die de afstand tot hem vergroot, doe het weg. Breek ermee. Ondertussen, en dat is het laatste wat ik erover zeg, ondertussen een grote verantwoordelijkheid voor de vaders en de moeders. Om in de opvoeding, even heel concreet gemeente, heel concreet, om in de opvoeding plaats te geven aan zo mogelijk muziek. Goede muziek, opbouwende muziek. De praktijk leert dat als ouders op dit punt hun plicht laten liggen, de greep van de wereld op de muziekkeus van onze kinderen een aangrijpend succes heeft. Want de wereld heeft zijn programma wel klaar. En grijpt naar onze jeugd. En er is heel wat aanbod. Wees het voor. Speel. En in ieder geval, zing met de kinderen. Nou, we lezen verder. Nu dan breng mij een speelman. Ik kom bij mijn tweede gedachte, de verrassende opdracht. Het geschiedde toen de speelman op de snaren speelde, dat de hand van de Heere op hem kwam. De Heere gebruikt het. En hij zeide, dan gaat Elisa dus weer spreken. Zo zegt de Heere, maak in dit dal veel grachten. Een opdracht. Gemeente, ze moeten aan het werk, die soldaten. Er moeten, ja, dat is natuurlijk 17e eeuw, dat is onze Statenvertaling. Heel goed. Maak grachten. We zouden het ook kunnen vertalen met graaf greppels. Grote gleuven in de dorre rotsgrond van de woestijn. De soldaten zijn natuurlijk aangemonsterd om te vechten. En ze hebben hun zwaarden en spiezen met het oog daarop meegenomen. Maar in plaats daarvan moeten ze nu gaan graven met het materiaal dat ze bij zich hebben. En met een beetje verbeelding, jongens en meisjes, zien we het al voor ons. De een graaft met zijn handen. En de ander heeft een platte steen en hij graaft ermee. En een derde met een stuk hout. En in die zandwoestijn gaat heel hun krijgskunst eraan. Graven moeten ze. Graven op bevel van de Heere. En, maar met het oog waarop dan? Wel, gemeente, met het oog op hun nood. En wat was die nood? Wel, er is geen water. De soldaten hebben een schreeuwende behoefte aan water. Water is leven. Wel, zegt Elisa, als je dit doet, graaf grachten, graaf greppels, dit dal zal met water gevuld worden, zodat u zult drinken, u en uw vee en uw beesten. Nou zegt u maar, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Als de Heere nou bij machten is om daar midden in de woestijn voor drinken te zorgen, kan die dat? Ja, dat kan hij. En als hij nou bereidwillig is om voor drinken te zorgen, wil hij het? Ja, hij wil het, want hij heeft het toegezegd. Wel, zegt u, maar dan kan de Heere er toch net zo goed rechtstreeks voor zorgen dat er water komt? Heeft hij dat ook niet aan Israël gedaan tijdens de woestijntocht? Toen Mozes op de rots moest slaan en later tegen de rots moest spreken, toen kwam er zomaar water uit de rots. Dat kan de Heere nu toch nog doen? Hij is toch een God van wonderen? Ja, gemeente, dat is waar. Wat de Heere al niet kan. De Heere had dat graven van die grachten, van die greppels, echt niet nodig. Evenmin als dat het straks nodig is, dat die Melaatse Naaman gaat baden in de Jordaan. Dat was ook niet nodig. En evenmin als nog veel later de discipelen die aan het vissen zijn, maar geen vis in hun net kunnen krijgen, het net aan de andere kant moeten werpen. Ook dat was niet nodig. De Heer had zomaar kunnen zorgen voor vis. Maar waar het om gaat, de Heere spreekt. De Heere geeft bevel. En hij is soeverein. Hij is soeverein, niet alleen daarin dat hij bepaalt wat hij doet, maar hij is ook soeverein in de bepaling van hoe hij het doet. En ook de weg waarin wordt door hem bepaald. Ze hebben maar te gehoorzamen. Als hij zegt, graaf grachten, dan hebben ze grachten, dan hebben ze greppels te graven. Komt daardoor water? Is dat het dan wat water veroorzaakt? Stuiten ze dan op een bron? Nee, dat helemaal niet. Wel, gemeente, de Heere is niet gebonden aan onze inspanning. Maar wij zijn er wel aan gebonden. Wij zijn eraan gebonden. En als de Heere zegt, graaf greppels, dan geldt het. Want dit is het bevel van de Heere der Heeren aan zijn Israël. Dit is het hoogst gebod, het recht van Jacobs God, dat ze billijk moeten eren. Als hij zegt, om water te krijgen moet je graven, dan zijn deze soldaten verplicht om te graven. En als de Heere zegt, om mij, de Heere, te vinden, moet je zoeken, moet je mij zoeken, moet je mij vroeg zoeken, gemeente, dan hebben we te zoeken. En als de Heere zegt, om zalig te worden, dan moet je mij nodig krijgen en moet je de Heere Jezus nodig krijgen. Gemeente, dan zullen we ervan overtuigd moeten zijn dat we buiten de kennis van God en buiten de kennis van de Heere Jezus Christus niet zalig kunnen worden. En als de Heere zegt, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Gemeente, dan geldt de plicht dat we hebben te komen. En als de Heilige God zijn Zoon aanwijst, als hij zegt, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, hoort hem, wel dan geldt de opdracht om hem te horen. En als de Heere zegt, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht, wel gemeente, dan geldt het als een verplichting om door gebeden met ernst zijn aangezicht te zoeken. En als de Heere zegt, opent uw mond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Jongens en meisjes, gemeente. Dan hebben we onze mond te openen. En dan hebben we te smeken. Dus het hoort toch echt wel bij de prediking. Bij de ware prediking. Wat? Ja, dat appel, weet u. Hoe noemen we dat? Gemeente, dat noemen we de weg van de middelen. De weg van de middelen. En de Heere is er niet aan gebonden. Maar lieve gemeente, wij zijn er aan gebonden. En we hebben wat middelen. We hebben wat middelen, of niet soms. Heeft de Heer de weg van het gebed niet geopend? De Heer had tot Adam en Eva kunnen zeggen, nou die weg is gesloten. Die weg is gesloten. Het zal je niet meer lukken. Om wanneer je mond opent mij aan te roepen, ik zal niet horen. De Heer heeft het niet gedaan. De Heer heeft de weg van het gebed, geliefde gemeente, gegeven. Het middel. En we hebben het middel van zijn woord. Dat woord dat we mogen lezen. Dat woord dat we mogen overdenken. Dat woord dat ons gepredikt wordt. Het woord. Die kracht Gods tot zaligheid. En we hebben het middel van het zoeken van hem. En van al die middelen die de Heer gegeven heeft, zegt hij, dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Is de Heer dan niet bij machten om te werken zonder die middelen? Nou, gemeente, ik zei het al. Waar de Heer niet toe in staat is. Abraham in Ur der Chaldeeën. Hij boog zich voor de afgoden. En de Heer grijpt hem vast. Loodrecht. Onmiddellijk. En hij zegt, Abraham, ga uit je land. En weg van je maagschap. En de goddeloze Manasse in de gevangenis. De Heere grijpt hem in zijn hart. O, wat de Heere niet kan. Vraag het maar aan Saulus van Tarsen. Hij blaast dreiging en moord. En in dat moorddadige hart grijpt de Heere in. Krachtig, ontzagwekkend, onweerstaanbaar. Jawel, wat de Heere niet kan. Maar gemeente, wij zitten onder het woord. En wij zijn gebonden naar de middelen die de Heere ons geeft. De weg van de middelen. Wat dan? Wel, gemeente, we zijn geroepen om grachten te graven. Weet u wat dat is? We zijn geroepen om greppels te graven. Opdat het water van zijn geest, opdat de stroom van zijn genade een bedding vinden zal. Opdat onze kinderen en onze jonge mensen de schriften zouden kennen. En omdat de Heere gebruik zou kunnen maken van die woorden en die psalmversies die ze geleerd hebben. De weg van de middelen. En opdat, wanneer ik de Heere zoek, misschien wel met een hart waarvan ik zeg, Heere, oh wat kil en wat is mijn hart toegesloten. Toch. En als je dan niet met een verbroken hart tot God kunt gaan. Ga dan maar om een gebroken hart. Gemeente, want de Heere wil dat we grachten graven. De Heere wil dat we een bedding in ons leven hebben. Waardoor dat water van zijn genade stromen gaat. En als u zegt. En ik heb het van de week nog gehoord van iemand die het zomaar tegen me zei. Maar hij zei het kil. En hij zei het afstandelijk. Ja, de Heere zal het moeten doen. Ja, gemeente, het is waar. En de Heilige Geest zal het moeten doen. Oh, het is waar. Maar de Heere zegt tegen Elisa. En Elisa zegt tegen de koningen. En de koningen zeggen het tegen de soldaten. Graaf grachten. Graaf greppels. De gemeente, vult dat nou zelf maar in. Mediteert u er zelf maar over. En zoek maar na. Vanavond. En spreek er met elkaar over, ook in de gezinnen. En mediteer erover. En laat het in uw gebed een punt zijn. Een zwaar punt op je hart. Om ermee tot de Heere te gaan. Heere, maak mij bereidwillig. Om greppels te graven. Zo geldt het in het persoonlijke leven. Zo geldt het ook in het ambtelijke leven. Nee, wij kunnen de mensen niet bekeren. En we kunnen ze de spiegel niet zo voorhouden dat de arglistigheid van het hart ontdekt wordt. Maar we moeten wel grachten graven. We moeten wel een bedding zoeken te maken. En de Heere wil er gebruik van maken. Nee, niet dat het iets bijdraagt, zeker niet. Er zit geen enkele kwaliteit in, er zit geen enkele verdienstelijkheid. En er zit totaal geen waarde in. En het is niet zo dat ik zeg, kan, Heere, nou heb ik zoveel greppels gegraven, nou ben ik er toch zeker. Nee, dan is er nog geen water. Maar ik heb ook nog een derde punt. Want Elisa geeft niet alleen een bevel. Zijn preek is niet alleen een appel. Vers 16. Hij zeide, zo zegt de Heere, maak in dit dal veel grachten, want... Het is verbonden met het woordje want. Het heeft alles met elkaar te maken. Want zo zegt de Heere. Gij lieden zult geen wind zien. En ge zult geen regen zien. Nochtans zal dit dal met water vervuld worden. Zodat ge zult drinken. Gij en uw vee en uw beesten. Oh, wat hebben ze zich beijverd? Misschien tegen hun zin? Misschien met hun zin, maar hoe dan ook? Ze hebben de hele nacht doorgegraven. En dan wordt het een nieuwe dag. Maar met al die greppels en al die gleuven en al die grachten... is er nog geen druppel water te zien. Niks. Hun graven, hoe goed ook. Hoe goed ook. Hoe noodzakelijk ook. Hoe ook in de weg van Gods bevel. Zeker. Maar het draagt niet bij aan het wonder. Want het wonder komt van de andere kant. Het wonder komt geheel van de andere kant. Elisa zegt het ook. Ge zult geen wind zien. Ge zult geen regen zien. Nochtans zal het dal vervuld worden met water. En dan komt een nieuwe dag. En dan is het moment dat in Jeruzalem het spijsoffer wordt gebracht. Het morgenoffer. En dan, ontzagwekkend, dan komen plotseling grote watervallen opzetten uit de heuvels. Grote dreigende watermuren vallen uiteen in het dal. En ze vullen de zojuist gegraven greppels en geulen. Die komen helemaal vol te staan. Wat is er gebeurd? Wel, wie wel eens in de woestijn van Juda geweest is, die kan het zich wel voorstellen. Dan gebeurt daar ergens, terwijl je het niet ziet, daar ergens in de woestijn ontlaat zich een bui. En wanneer het daar gaat regenen, dan gaat het machtig regenen. Regen niet meer geteld in millimeters, maar in centimeters. Maar de bodem, de harde bodem, laat het water niet toe. De dalen worden ermee gevuld en het water komt aangerold. En het rolt naar het laagst gelegen gedeelte. Daar waar de greppels en de geulen zijn. De drie koningen, ze hebben er geen aandeel in. En die soldaten die zich vermoeid hebben met het graven van de geulen, ze hebben er geen inbreng in gehad. Maar God doet het. De God van het welbehagen. Die God die het zegt en die het doet. Die maar behoeft te spreken en het is er. Die gebiedt en het staat er. Die God. En zo komt er water bij God vandaan. De dood dreigde, maar God geeft leven. Droogte was er, maar er is water. En de soldaten kunnen de strijd aan. Gemeente, een enkel woord van toepassing. Allereerst dit. En ik moet het wat kort doen. Allereerst dit. Wat was dat water nodig? Wat was dat water nodig? Onmiskenbaar. Zonder water waren ze allemaal ten dode opgeschreven. En heel het strategisch plan van Joram viel in duigen. Hij zou de Moabieten overwinnen, maar er kwam helemaal niks van terecht als er geen water kwam. Vandaar zijn wanhoopsroep. Water. Water is leven. En water is in de schrift. De gemeenschap met de heilige God, gelijk een hert, schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Water, Heere. Kent u die roep? Weet u van die nood? Ook in het leven van Gods kinderen. De verberging van Gods aangezicht. is bitterder dan de dood. Maar de verschijning van hem, de openbaring van het aangezicht van de verzoende God, is zoeter dan het leven. Kent u de klacht? O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Heere, waar zijt ge? Heere, zoek mij op. Water. Is het ook niet het beeld dat de Heere Jezus gebruikt in zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw? Zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. En was het de Heere Jezus zelf niet die op de grote dag van het Loofhuttenfeest het uitroept? Zo iemand dorst die komen en die drinken en die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Water. De noodzaak van water. Het is al meer dan een jaar of 10 geleden dat er een prachtig boek verscheen met een sprekende titel. Bedelen, bent u me voor, bedelen bij de bron. Wel, lieve gemeente, als je overtuigd bent van de noodzaak van water, en dan begrijpt u hoe ik het bedoel, hoe ik het invul. Als het je te doen is om leven, het leven met God, het leven uit God, het leven door God, en je staat droog, dan ga je bedelen bij de bron. Of anders gezegd, dan ga je greppels graven. Gemeente, ik ga het met elkaar verbinden. Dat wat aan het begin van mijn preek een tegenstelling leek. De nadruk op mijn verantwoordelijkheid. En de nadruk op het welbehagen Gods, waaraan ik geen deel heb, maar wat van de Heere vandaan moet komen. Hoe meer ik ervan overtuigd ben dat ik niks kan bijdragen aan mijn zaligheid, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat het van de Heere vandaan moet komen, dat Hij de sluizen des hemels moet openen, dat Hij de bronnen der zaligheid ontsluiten moet, hoe meer ik me beijver om greppels te graven, om de Heere aan te lopen, om het van Hem te verwachten. De noodzaak. Maar dan ook, jawel, de nadruk daarop. Het komt van de andere kant. Het komt helemaal van de andere kant. Gemeente, onze God is een soeverein God. Is de God van het welbehagen. Het is toch waar. Jawel, het is helemaal waar. Het is niet desgenen die wil. Gelukkig maar, want mijn wil is ten kwade. En het is niet desgenen die loopt. Gelukkig maar, want mijn lopen gaat de verkeerde kant op. Het is niet desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar de God van het welbehagen. En dat is de ontfermende God. Dat is die God die daar een mens ziet, die het uitroept en die het uitkermt voor zijn aangezicht. O God, u zoek ik. U zoek ik met verlangen, zoals ik het morgenlicht aanschouw. U zoek ik, o Heere, openbaar uzelf aan mij. En dan weet ik het. O, dan weet ik het. En ik ben het er ook mee eens. Dan heb ik er totaal geen aandeel aan. Heeft Lazarus in het graf soms bijgedragen aan zijn opwekking? Gemeente, niets. Het werk van de wedergeboorte. Maar ook de voortzetting van het werk van de wedergeboorte is een werk van God. Zonder mij, in mij. Het mijne is afgeschreven en ik laat me afschrijven en ik laat me afsnijden. Ik wil niet anders meer. Ik wil niet anders meer. Ik ben ervoor ingewonnen om zalig te worden. Zoals God zalig maakt. Dan moet ik er helemaal buiten vallen. Maar dan is het de Heere. Dan is Hij het die het zegt. Ik zal water gieten op de dorstigen. En stromen op de drogen. En waar Hij het zegt, daar doet Hij het ook. Gemeente, dan ook dit. dan is het een overvloedige regen. Want de belofte luidde, dit dal zal met water vervuld worden. En ook het 20e vers. En het geschiedde des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er ziet water door de weg van Edom kwam en het land met water vervuld wordt. Dan maakt de Heere vol wat leeg is. Dan blijkt het waar te zijn. Wat de apostel Paulus aan de Filippenzen schrijft. Hij zegt, zal ik eens wat van mijn God zeggen? Zal ik eens iets laten horen over welke God ik heb? Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. Nooddruft. En nooddruft is armoede. Nooddruft is leegheid. Nooddruft is, Heer, ik heb niets. Ik kan u alleen maar een zondig en een verloren bestaan aanreiken. Doch, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in Christus Jezus, in heerlijkheid. En laat ik nou besluiten met dat laatste. In en door Christus Jezus. Want waar en wanneer ging het wonder in vervulling? Wanneer was het dat de stroom van het water kwam en dat de greppels gevuld werden? Heel opmerkelijk. Vers 20. 'S morgens, toen men het spijsoffer offerde. Toen in het heiligdom in Jeruzalem de rook omhoog ging. Nee, koning Joram, niet in Dan en niet in Bethel, maar in Jeruzalem. Als men het spijsoffer offert, ten tijde van het offer. En gemeente, dat is niet alleen een tijdsbepaling, maar het wijst ook op de oorzaak. Ze ligt bij God, ten tijde van het offer. Het wijst op het offer der verzoening. Het wijst op het werk van Christus. Wel, gemeente, en hierin is deze geschiedenis tot dusver. Ik kan niet verder. Er staat nog veel meer in. Aan uw hart gelegd. Is het aan uw hart gelegd? De noodzaak van dit werk. En de soevereiniteit van Gods werk. Maar ook de overvloed van zijn werk. En de verdiensten bij Christus van dat werk. En de prediking? Wel, gemeente, de prediking zal voor beide aspecten voluit aandacht moeten hebben. Er zullen pijlen afgeschoten moeten worden. Er zal een appel onder woorden gebracht moeten worden. Opdat wie rustig is, onrustig gemaakt wordt. Zoek de Heere toch en leef. Maar tegelijkertijd... zal ik onrustig gemaakt moeten worden en aan het werk gezet moeten worden. Heere, ik zoek u. O God, wees mij zondaar genadig. Opdat ik leren zou. En ook in het vervolg van 's Heeren werk in het leven van zijn kinderen meer en meer leren zou. Heere, gij bezoekt het land. Gij bezoekt het land. En hebbende het begeren gemaakt, verrijkt gij het grotelijks. En o, wat een wonder. De rivier Gods is vol water. Er is geen gebrek. Dat is een evangelie voor gebrekkige mensen. Amen. We zingen Psalm 65, de versen 6 en 7. Wij zullen de Heere danken en bidden. Ootmoedig zij uw naam gedankt, Heere, dat ge zo laag afdaalt, dat ge uw woord laat verkondigen. Toen en heden nog. En dat het woord van de Godsgezant, van de man Gods, die de woorden van zijn zender vertolkte, ook voor het volk van heden nog evangelie is. Ja, ook wet, ook opdracht, maar Heere, met het oog op het evangelie. Opdat uw werk voortgang vindt, opdat uw geest, o Heere, wonderen van genade tonen zal. En opdat een behoeftig en arm volk vertroost zal worden met de menigerlei genade Gods. Gij doet wonderen, gij alleen. En de bron? De innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke hij ons bezocht heeft in zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. O Heere, geef zicht op hem. Geef deel aan hem. Geef leven uit hem. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Dan hebt u uw mens terug. En Heere, dan wordt er iets zichtbaar van de nieuwe schepping. Van het verloren paradijs dat herwonnen is. En van de overvloedige genade. De delta van de rivier die uitstromen zal in de eeuwigheid. Waar u zult zijn, alles en in allen. Heere, als er onder ons zijn worstelende zielen. Mensen die het niet klaar kunnen krijgen. Die niet weten hoe. O Heere, mag uw woord overweldigen. Wilt u het doen? Wilt u het doen, Heere? Harten raken. Levens vernieuwen. Het nieuwe leven schenken. Uw geest openbaren. En Christus Jezus doen zien. Tot heerlijkheid van u. O drie enige God. We zullen zo aanstonds dit kerkgebouw verlaten. En over enkele uren zal ook deze zondag weer achter ons liggen. En zal de week verder gaan. De maandag en de dinsdag. En zo, Heere, zo gaan onze dagen. Geef dat we ze tellen. Opdat we een wijs hart mogen kennen, Heere. En wij bidden om uw werk en uw weg. In het leven van jongeren en ouderen. Ook in het dagelijks bestaan. In vakantie en op school. Op het werk. Of wanneer het werken niet meer hoeft. Thuis. Of misschien wel in het ziekenhuis, in het zorgcentrum of in het verpleeghuis. Zoek ons op waar we zijn, Heere, en bezoek ons met uw heil. Tot heerlijkheid van uw naam. We bidden u voor de gemeente. Laat ze mogen groeien en bloeien. En laat ze mogen zijn, Heere, te midden van dit krom en verdraaid geslacht. Als een stad op een berg, als een licht op de kandelaar. Om Christus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, vers 8. Thank you. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.